Wij zijn vanavond in 1 Samuel 25, waarvan het eerste vers bij mij helemaal rechts onderaan de bladzijde staat. Samuel stierf en gans Israël vergaderde zich. Zij bedreven rouw over hem en begroeven hem in zijn huis, te Rama. Het idee is dat Rama een hoogte is. En van daaruit, van Rama uit, deed hij zijn werk. Waarom ook niet, hij vertegenwoordigt, Samuel vertegenwoordigt het plan Gods, het werk Gods. Waardoor dan in elk geval eerst Saul tot koning gemaakt wordt en daarna David. Die achtereenvolgens uitdrukking geven aan oude en nieuw verbond. Overigens, dat zal toch langzamerhand wel doorgedrongen zijn. Maar die dingen zijn uit God. En ze voltooien feitelijk ook het werk des Heren, om zo te zeggen. Samuel overlijdt hier. In het volgende hoofdstuk overlijdt nog iemand. Die was nog niet geïntroduceerd, dus het is lastig spreken. Maar het is Nabal. En wij verwachten ook nog het overlijden van Saul, uiteraard. Om het drietal compleet te maken. Het zal duidelijk zijn dat in al die gevallen uitdrukking gegeven wordt aan het einde van het oude verbond, gepaardgaande met de dood des Heren, of eigenlijk moet ik het andersom zeggen natuurlijk, de dood des Heren gepaardgaande met het oude verbond en in het bijzonder met heerschappij van de wet. En hoewel heel wat profetieën in onze dagen toch nog niet vervuld zijn in de zin van voltooid zijn, zegt de Bijbel dat alle beloften Gods in Christus ja en amen zijn. En zegt bovendien dat alle beloften die gedaan zijn onder het Oude Testament vervuld zijn geworden in de dood en opstanding van Christus. En ik denk dat dit ook hangt aan 1 Samuel 25 vers 1. Je bedoelt, ja, je kan net zo goed zeggen, och, dat is een historische mededeling. In deze fase van de geschiedenis overlijdt Samuel. Maar je kunt dan altijd nog je afvragen, omdat de man een profeet was, waarom het dan precies hier was. Of eventueel waarom het dan hier staat, als het niet dit tijdstip was, eventueel. Hè? En dan zeg ik, nou, het hangt eraan dat hiermee die beloften Gods vervuld zijn geworden. Zijn werk zit erop. En de rest is niet anders dan de uitwerking van wat door Samuel gedaan is. En dus het is de uitwerking van het plan Gods. Maar het plan Gods als zodanig is compleet en in zekere zin vervuld. Dat zich voortzet in de geschiedenis, dat zal duidelijk zijn. Samuel verdwijnt van het toneel. Ik denk dat het samenhangt inderdaad met het aanbreken van onze bedeling, waarna de Heer zweeg. Dat wil zeggen, in de eerste generatie nog niet. Daar waren nog profeten, maar toen eenmaal deze bedeling aangebroken was, om zo te zeggen, werd er weliswaar eerst nog geprofeteerd, maar daarna niet meer. En onze bedeling kenmerkt zich door het zwijgen van God. Daar is ook niks aan toe te voegen. Wat er te zeggen viel, is er gezegd. Met andere woorden, een en ander staat op de rails. En dat loopt zo wel, dat gaat zo wel verder. En daarna verdwijnt de profeet van het toneel. Dat neemt niet weg dat we later niet nog profeten tegenkomen. Integendeel, velen, maar de meeste ervan incidenteel. Er verschijnt dan eens een profeet waarvan je nog nooit gehoord had, en die verschijnt op het toneel en die zegt wat, en daarna verdwijnt hij weer en je hoort er nooit meer wat van. Maar velen, maar dit is een profeet met een lange geschiedenis, die het koninkrijk installeert, het koningschap installeert, en hij verdwijnt hier inderdaad van het toneel, komt een eind aan, en dat is het dan. En daarna staat er, en David maakte zich op en toog af naar de woestijn Paran. Paran in de breedste betekenis is het hele gebied vanaf Juda tot Sini. En omvat uiteindelijk het hele gebied, als je het zo groot mogelijk neemt, het hele gebied vanaf de Bersini van de wetgeving tot in het beloofde land in het zuiden en dan ben je in het gebied van Juda. Nou, David was in het gebied van Juda, hij gaat daaruit naar het zuiden toe, dan ben je dus in Paran. Neem je een Bijbelse atlas, dan zul je ook zien dat die naam Paran verschillend wordt afgedrukt in verschillende atlassen. Sommigen nemen het alleen ten zuiden van Judea. Dan ben je dus in de Negev-woestijn. Aan de westkant dus van, laten we zeggen, de Wadi Araba aan de Dode Zee enzovoorts. Sommigen schrijven de naam Paran ook door naar de oostkant daarvan. En dat is volgens mij ook terecht. Dat is het gebied namelijk waarin Petra ligt. Dat is in de woestijn van Paran. Dat kun je in de Bijbel lezen dat dat zo is. Dus vooruit. Maar uit de geschiedenis in Numeri blijkt, want er komt de naam Paran ook nog wel eens een paar keer voor in de tocht van Israël door de woestijn, zal ik maar zeggen, dat Paran zich van daaruit toch nog wel een heel eind verder naar het zuiden uitstrekt. Het is maar wat je eronder verstaat. Blijf je bij deze geschiedenis, dan blijkt dat David nooit zo heel ver weg van Judea geweest kan zijn. Maar hoe ver is het van Petra, dat in de woestijn van Paran ligt, naar Judea? Nou ja, 100 kilometer. Als ik het lang neem. Ik denk het niet eens. Het hangt er weer vanaf waar je de grenzen precies trekt. Maar zo ver weg is dat nou ook weer niet. Maar in elk geval, Paran is de naam die gebruikt wordt wel degelijk ter aanduiding van het gebied rondom Petra. En dat is ook het eerste waar ik aan denk als ik aan Paran denk, hè. Er staat niet voor niks in Habakkuk 3, vers 3. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. En dat is de Hebreeuwse naam natuurlijk gewoon voor Petra. God kwam van Teman, en Teman betekent zoveel als het zuiden. Is soms ook zo vertaald, het zuiderland. God kwam van Teman, het zuiden, de heilige kwam van de berg Paran, dan is het gebergte van Paran, maar dat ligt in de woestijn van Paran. En sommigen wijzen erop dat het woord berg inderdaad is Hor. Er zijn ook andere woorden voor een berg, maar berg is Hor. En Hor is de klassieke naam voor die berg bij Petra, hè? Dat weet u langzamerhand, hè. Dus de berg Paran, Hor, Paran, Petra. Er staan er zelfs drie namen achter elkaar. Hor, Paran, Petra. Kortom, Paran wordt geassocieerd met Petra, met het zuiden, met Edom, met Bosra. En dat ik er even bij stilsta, is natuurlijk gewoon omdat de naam hier even genoemd wordt. Paran, gebergte van Paran. Maar ook omdat dat de plaats is in Paran waar het gelovige overblijfsel van Israël, op zijn minst van Juda, maar ik denk van heel Israël, verzameld gaat worden in de woestijn van Paran, in Petra, in dat gebied, opdat van daaruit Israël alsnog herbouwd, dat wil zeggen Jeruzalem alsnog herbouwd zal worden, maar daarmee heel de Israëlitische staat onder leiding van de Messias. Dat is dus na het einde van de 70ste week van Daniël. Wat de Bijbel erover zegt, is dat Israël, een gelovig overblijfsel van Israël, daar zal verzameld worden in de toekomst. En dat is meteen ook de verklaring van de tekst uit Habakkuk 3. Dat is niet een verwijzing naar het verleden, maar het is een verwijzing naar de toekomst. Als de Heer, als de Messias komt in de toekomst, komt hij naar Jeruzalem. Maar waar komt hij vandaan? Wel, hij komt van Teman, van Hor, van Paran, van Sela. Uit het zuiden, dat is per definitie de plaats van vernedering eigenlijk. Van de berg Hor, ik lees met alle vrijmoedigheid Hor in plaats van berg, omdat er een berg is die zo heet daar en die in de Bijbel figureert. Dat wil zeggen een rol speelt in verband met het tweede hogepriesterschap, hè, van Eleazar en daarmee verwijst naar de komst van de toekomstige hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Ik had moeten zeggen de toekomstige komst van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek in de toekomst. Dat ligt in het gebergte van Paran en de plek als zodanig is bekend als Petra, dan wel Sela. Van daaruit zou het koningschap van de zoon van David op aarde in de praktijk gevestigd worden. En wij lopen langzamerhand tegen die geschiedenis aan, nu in het Oude Testament, waarin het koninkrijk van David gevestigd gaat worden. En dat je dan verwezen wordt naar de woestijn Paran, dat ligt dan toch wel enigszins voor de hand. En daarna lezen we het vers weer en stellen vast: Samuel sterft, een einde aan de uitwerking van de plannen Gods. En nou moet het gaan gebeuren. En in de toekomst herhaalt zich zoiets. Want die plannen Gods zijn voltooid. Dan moet het gaan gebeuren. De Joodse staat en Jeruzalem zijn geoordeeld geworden. Niet Samuel sterft, maar zelfs Jeruzalem sterft. Israël, ik bedoel de staat Israël, sterft. En daarna begint het opnieuw, om zo te zeggen, wordt het een en ander gerealiseerd. Inderdaad, vanuit Paran, vanuit Petra, vanuit Sela, vanuit Hor, Teman, Bosra, of hoe het nog maar meer genoemd mag worden. Als de Heer komt, komt hij uit Edom. Maar dat is niet Habakkuk 3 vers 3, maar dat is Jesaja 63, geloof ik. Wie is er die van Edom komt? Daar heb je dus nog een naam erbij. Als je al die namen bij elkaar legt, dan kom je echt uit in het gebied van Petra. Al moet gezegd worden dat Paran een breed begrip is. Of David helemaal in Petra geweest is, zou zeggen waarom niet. Het is van oudsher een schouwplaats geweest. Bovendien, als de man het in zijn hoofd haalt om zijn veiligheid te zoeken bij de Filistijnen, dan zou ik niet weten waarom hij niet dat ook zou doen bij de Edomieten. En zeker niet als de toekomstige koning van Israël. Maar vooruit, er wordt verder niks meer over gezegd, want in vers 2 komen wij terecht in Maon. Er was een man te Maon en zijn bedrijf was de Karmel. In de eerste plaats, als Karmel genoemd wordt in de Bijbel, ben je gewoonlijk niet hier op deze plek, maar ben je ergens anders, ben je in het gebied van, het gebied linksboven. Daar ben je bij, hoe heet die plaats, Haifa heet dat. Dat gebergte daar, dat van Elia en de Baalpriesters op die Karmel was dat. Dat is in het gebied van Issachar. En de top geeft uitzicht niet alleen over Haifa, maar over de Middellandse Zee uiteraard. Hè. En dat Karmel is dit niet, want dit Karmel is gelegen in Juda. De plaats schijnt ook bekend te zijn, maar het is inderdaad in het zuiden van het gebied van Juda. Dus binnen tamelijk gunstige afstand, zal ik maar zeggen, vanuit de woestijn van Paran, het grenst er min of meer aan. Dat Karmel is het. En dat weten we tamelijk zeker, omdat de plaats Maon is ook bekend en ligt daar ook. Dat ligt vlak bij elkaar. Ze worden trouwens in Jozua 15 zelfs in één adem genoemd als steden van Juda. Want in Jozua 15 lees je, nou, boven het hoofdstuk staat het erfdeel van Juda. Daar gaat het over, verdeling van het land en een opsomming van steden van Juda. En in vers 55 vind je achtereen genoemd Maon, Karmel. En dan ook nog Jezreel. Ja, dat is ook wat lastig, want Jezreel dat wij kennen, dat ligt niet in Juda. En dan ga je weer, wordt het ook lastig. Jezreel en de vlakte van Jezreel, dat is bij die plaats, Megiddo. Dat is ergens in het noorden. Dat is niet in het gebied van Juda. Het is het gebied van de tien stammen. Ja, dat ligt er vlak in de Nazareth grenst aan, of ziet uit over, Nazareth ligt hoog, hè? Ziet uit over de vlakte van Jezreel tegenover Megiddo. Als het een beetje mee zit, kun je van Nazareth Megiddo zien. En in elk geval andersom. Dus je verwacht dat dit Jezreel misschien dan toch een ander Jezreel is. En dat denk ik ook dat dat zo is. Want, maar nou moet ik een grote sprong maken, even terug naar 1 Samuel 25. Want daar staat in vers 43, Ook nam David Ahinoam van Jezreel tot vrouw, wel te verstaan. En de kans is groot dat dit Jezreel, dus dit hetzelfde Jezreel is als in Jozua 15, vers 56. En dat de plaatsen waren in het gebied van Juda in het zuiden. Dat neemt niet weg dat er via de Bijbelse symboliek verwantschap bestaat tussen die beide plaatsen Karmel en ook de beide plaatsen Jezreel. Also, maar men zou die plaatsen als zodanig niet met elkaar verwarren. Maar dezelfde naam heeft nu eenmaal dezelfde betekenis. En als er al profetische waarheid aanhangt op een of andere manier, dan is het dus ook dezelfde. Maon wil gewoon zeggen zoiets als woonplaats. Ja, eigenlijk hoort plaatsen dan niet eens bij. Bewoning. Dat wil zeggen, het gaat over het wonen. En we maken er dan woonplaats van, omdat het een plaats is en omdat wij het niet anders kunnen zeggen. Maar het is iets abstracter dan dat. In de praktijk gaat het over het wonen als zodanig en dus ook over de wijze waarop men woont. De wijze van leven, en het woord cultuur vind ik wat hoog gegrepen, maar zoiets is het dan. Habitation, zeggen de Engelsen als ze het slecht uitspreken. Habitation, bewoning. Er wonen mensen, ze hebben een bepaalde manier van doen. Over die bepaalde manier van doen, de wijze van leven, gaat het overigens ook hier. Misschien is het woord samenleving zo gek nog niet. Maar als je samenleving kunt hebben, kun je ook hebben leving. Maar ja, dat woord gebruiken wij weer niet. Maar dat is wat het is. In de zin van wonen, woning. Het wonen, het leven. Als zodanig. Er was een man te Maon. Dat ligt inderdaad in het zuiden. Ik moest het omrekenen, maar het is een kilometer of 15 te zuiden van Hebron. En zijn bedrijf, zijn agrarisch bedrijf, was de Karmel. Karmel, dat wordt opgevat als een veld. In de zin van dat er wat op geplant is, dat er wat op gekweekt wordt. Het is een beplant gebied. Een vruchtbare plaats maakt men er ook van. Als de el eraf is en er staat alleen Kerem, dan vertaalt men het onvermijdelijk met wijngaard. En ik heb dat wel eens nagekeken lang geleden. En toen kwam ik tot de conclusie dat wat een wijngaard genoemd wordt in de Bijbel lang niet altijd ook echt een wijngaard is. Het is Kerem, een veld, een terrein, akker. Maar in ieder geval een plaats waar wat groeit. Maar dat kan ook een tuin zijn dus, hè, een hof. Het hoeft niet meteen een agrarisch bedrijf te zijn. Maar zijn bedrijf was de Karmel. Een vruchtbare plaats. Dus we hebben een woonplaats, een wijze van leven en een vruchtbaar veld. Dat alles bij elkaar krijg je mee. Het is daar goed toeven. En het woord cultuur kan nu wel, want het terrein is in cultuur gebracht. Hè? Zo heet dat. Hè? En die man was zeer groot. Nou ja, dat heb je met een vruchtbare plaats. En hij had 3000 schapen en 1000 geiten. En hij was in het scheren zijn de schapen te Karmel. Want daar was zijn bedrijf. Het scheren zijn de schapen. Ik ga eerst nog maar even verder. Er staat de naam des mans, want dat willen we eerst weten. Dan kun je er ook makkelijker over praten. De man heette Nabal. Wie het in zijn hoofd gehaald heeft om die man zo te noemen, weet ik niet, maar... He? Ja, dwaas, naar, gek. In ieder geval, volgens zijn naam spoorde hij niet. De woordenboeken zeggen, het betekent dwaas, dom, slecht. Maar dwaas. Zijn vrouw vindt dat hij die naam terecht draagt, overigens. Er staat heel vermakelijk in vers 25, halverwege het vers. Want gelijk zijn naam is... Al zo is hij. De naam des mans was Nabal en de naam zijner huisvrouw was Abigail. In vers 3. Abigail, Abi, dat weet u wat dat betekent, hè? Mijn vader is. En geel wordt gewoonlijk dan maar vertaald met blijdschap, joy, vreugde. Nou moet ik er meteen iets aan toevoegen. In de eerste plaats, deze vrouw heet Abigail. Daar trouwt David mee. In vers 43 nam David ook Ahinoam, maar die heette Ahinoam. Ahin, dat is een geet in het Hebreeuws. Maar het vervelende daarvan is dat het Ach aan het begin betekent broer. Maar er zijn twee dames in de Bijbel die zo heten. En ze heten toch mijn broer. En dan nog wat erachteraan. En het hele punt is dat dat woord ook niet maar broer betekent en het woord vader ook niet maar vader. Vader heeft de betekenis van de bron, de oorzaak, daar komen de dingen vandaan. Dus iets als Abigail is ook te vertalen als bron van vreugde. En die broer, weet u wel, van Achinoam, die broer wil zeggen overeenkomend met. En het woord broer is daar slechts een toepassing van de grondbetekenis, ligt dieper weg en duidt op overeenkomst. Dus Ahinoam brengt of komt overeen met wat het maar was. Ik weet dat maar of niet meer. Al die namen, jongens, de verdwaal er altijd in. Oh ja, dan weet ik weer. Met instemming betekent Ahinoam. En eigenlijk kun je het woord, letterlijk staat er dat woord voor broer. Mijn broer is instemming, maar je kan net zo goed vertalen gewoon met. Want met kan betekenen in overeenstemming met, overeenkomend met, dan wordt het gewoon met instemming. In de zin van met aanvaarding, acceptatie, met aanneming, of zullen we zeggen met geloof? Zoveel aangenomen hebben, zoveel geloven, dat is het. Goedwillendheid, met goedwillendheid. En daarmee is het begrip broer verklaard als naam voor een dame. Je zou het dus niet echt met broer moeten vertalen. En terug naar vers 3, want daar waren we. Hè. De naam des mans was Nabal en de naam zijner huisvrouw was Abigail. Dat wil zeggen, Abi, dat is dan de bron, de gever, de oorzaak van Gil. Daarvan zegt men gewoonlijk in de handboeken, voor als u het na zou kijken, staat daarin zoveel als vreugde. Ook dat is niet werkelijk waar. Het is niet verkeerd, maar het is niet fundamenteel genoeg. Dat Gail of Gil betekent een bocht, een cirkel. Als in Egel, het kalf. Kalf, Egel. Een bocht, een cirkel. En van daaruit wordt het begrip toegepast. Je kunt ook mooi zeggen een cyclus. Dat is wel een plechtig woord, maar dan denken we toch alweer iets ruimer. Een cyclus. Vandaar dat dat Gil of Gail wordt beschouwd ook als een periode. Als u het in het woordenboek nakijkt, of hoe heet zo'n ding, dan geven ze ook op joy. Want ik heb die dingen alleen maar in het Engels, geloof ik. En Duits, maar niet in het Nederlands. Dus dan staat er joy, maar dan staat er ook age. Een eeuw. Een periode. Heb je dat? Een eeuw. Een cyclus. Dat is de echte betekenis. Dat staat er gewoonlijk niet bij, hoor. Die grondbetekenis. Daar moet je veel verder voor zoeken. Een cirkel, een periode of wat het maar is. En vandaar afgeleid vreugde, want het idee is van een ronde dans. Dat is een mooi Nederlands woord. Een ronde dans. Je danst van vreugde en je draait daarbij in het rond. Men zegt, menselijkerwijs gesproken, men zegt dat het kalf daarom Egel heet, omdat kalveren de neiging hebben in het rond te springen, te dartelen. En men zegt dat de naam daarvan afkomt. Dat zou wel kunnen. Neemt echter niet weg dat er een veel diepere betekenis achter schuilt. Maar ja, daar gaan we nou ook maar niet op in. Maar dat is de oppervlakkige betekenis. Dus die van vreugde zal wel goed zijn, kan je zo zeggen. Misschien was het ook zo bedoeld toen ze de naam kreeg. Maar als je er werkelijk op ingaat, dan wordt het een cyclus. En in het bijzonder het sluiten van de cyclus. De voltooiing van een periode. En een periode is ook niet alleen maar een kwestie van tijd. Technisch in de zaal, elektronisch in, een periode. Het heeft iets met tijd te maken, maar niet alleen. Het is meer dan dat. En daar gaat het om. Het is één cyclus. Dat wil zeggen, na één periode komt de situatie weer op het oorspronkelijke punt uit. En zo krijg je een cirkel. Hebben jullie nog?
Een cirkel.
Hè? Ja, net als in Gilgal, dat is goed, goed broeder. Ja, ja, ik zou het vergeten, maar het is zo. In Gilgal krijg je dus twee keer het woord achter elkaar. Maar het is de aanduiding van een wiel, een rad. Een wiel, dat draait en dat rond is. Het is één cyclus. En daarna is het zelfs het Hebreeuwse woord voor wedergeboorte. Trouwens, ook voor reïncarnatie. Want het wordt ook graag een cyclus te zijn, hè? Maar vooruit, daar hebben u het eigenlijke begrip. En in de toepassing daarvan, ja, dan krijg je soms verschillende vertalingen. Bron van vreugde, maar het kan net zo goed zijn, mijn vader voltooit één cyclus. Of er komt een eind aan een voltooiing, aan één periode, aan één eeuw. En daarmee ben ik terug in vers 2, want daar komt ook een eind aan een periode. En daar zie je verband, zie je die dingen samenhangen. Hij was in het scheren zijn de schapen. Hij was in het scheren zijn de schapen te Karmel. Het is bijna een regel uit een liedje. Maar goed. Hij was met het scheren zijn de schapen te Karmel. Maar het scheren der schapen in de Bijbel is ook altijd de voltooiing van de cyclus. En daarmee het einde van het verhaal. En meer speciaal, als het om de symboliek gaat die erachter steekt, is het de uitbeelding van het einde van het oude verbond. En dat weet iedereen, want je komt heel snel terecht in Jesaja 53. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, maar het gaat over de dood van de Heer Jezus, die een einde maakte aan de heerschappij van de wetten, die de cyclus voltooide. Dat wil zeggen, het begon met dat de wet kwam, de Heer verscheen en gaf aan Israël de wet. En de dood van de Heer Jezus wil zeggen dat hij verdween. En daarmee kwam een einde aan de heerschappij van de wet. En de schapenscheren kom je de Bijbel nog eens terug. Ik aarzel om wat op te zoeken, want ik verdwaal makkelijk in die andere geschiedenissen dan. Dat doe ik liever niet. Want ik haal het echt alleen maar aan als voorbeeld. Hè. In Genesis 38 vinden we ook zo'n geschiedenis die je nauwelijks zou missen als je hem niet kende. In ieder geval, ik heb vele jaren lang elke dag Bijbelse geschiedenis moeten leren op school. Elke dag begon met 3 kwartier Bijbelse geschiedenis. Dat was de lagere school. En daarna kwamen wij in het meer uitgebreide lagere onderwijs terecht. En toen was het nog maar 3 keer in de week in plaats van 6 keer. Want wij gingen 6 dagen in de week naar school. En toen werd het nog maar 3 keer. Maar jongens, en dan heb ik het nog niet gehad over de zondagschool. En Genesis 38 hebben ze altijd overgeslagen. En dat was nog niet zo erg, maar het was me opgevallen. Ja, dat is die geschiedenis van Juda en Tamar. Maar het gebeurt tegen de... Natuurlijk, het is een lang verhaal, want het is eerst die zoon en toen die zoon en toen die zoon en wanneer en toen die. Maar het wordt beschreven in één adem, nou niet één adem, maar het wordt beschreven achter elkaar als één geschiedenis, ingeschoven in de onderbreking in de geschiedenis van Jozef. Maar tegen de achtergrond van het schapenscheren bij Hira, denk ik. Hiram, dat lijkt me iemand anders te zijn. Ik weet het niet meer. Toch? Nee, Hira. De Adullamiet. Die wordt ons eerst geïntroduceerd, hè? In vers 1. Dan komt die geschiedenis van die zonen van Juda enzovoort. En dat wordt allemaal niet wat. En toen, toen was Juda weer bij de schaapscheerders. In Timna, bij Hira, zijn vriend, de Adullamiet. En toen, kreeg Tamar haar zin, dat zullen we dan maar zeggen. Op indirecte wijze, maar daar ga ik het niet over hebben. Maar het hele punt is natuurlijk dat dat schaapscheerdersfeest op die achtergrond waar Juda dan was, dat is de uitbeelding van het einde van het oude verbond. Daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond, dat moet daarna komen. En wat er moet komen bij het aanbreken van het nieuwe verbond is de koning uit het huis van Juda. Nou ja, dat was in Genesis 38 nog nooit verteld. Maar we hebben Genesis 48 en 49 stiekem al gelezen, weet u wel. Dus we weten dat het zo zit. En dus krijg je daar in geschiedenis schaapscheerdersfeest. Maar nou, dus einde oude verbond. Dan moet het nieuwe aanbreken door de komst van de Messias, de koning. Maar uit Juda, maar langs welke lijn? Nou ja, dan krijg je die zonen allemaal. Die zijn het allemaal niet. En dan krijg je die tweeling, weet je wel, Peres en Zera. En nou ja, goed, daar ga ik verder niet op in, dus buiten het onderwerp. Maar het gaat er maar om, hoe onopvallend ook, dat schaapscheerdersfeest bepaalt in hoge mate de betekenis van de geschiedenis. Is herkenbaar, zijn herkenbare dingen. Waar was ik? Nou, je kan trouwens nog eerder in Genesis terecht. Er valt ook nooit iemand op. Maar toen Jacob het in zijn hoofd haalde om Laban te verlaten en met de hele familie terug te gaan naar, naar Bethel en dan naar Sichem, daar ging hij wonen. Maar hij ging met de dochters van Laban en de kleinzonen van Laban en met het vee van Laban, nou ja. Dat was dan afkomstig althans, ging hij er vandoor. Maar dat was tijdens het schaapscheerdersfeest, staat erbij. Laban had het niet in de gaten, want hij was bezig met het schapenscheren en daarbij feestvieren. Want schapenscheren wil zeggen de oogst binnenhalen, in dit geval van de schapen. En dat is dus het einde van de cyclus, van het rondje, om zo te zeggen. Einde oude verbond. Het steekt daar dus ook achter. Begrijpt u? En als je het dan hier tegenkomt in 1 Samuel 25... dan weet je toch waar je bent, lijkt mij. Niet dat het belangrijk is, althans niet direct... maar het zou je toch op moeten vallen, lijkt mij. Wat had ik nog meer? Oh ja, je hebt het ook nog in de geschiedenis van Absalom... Maar ja, dat is helemaal lastig uit te leggen, hè. Maar ook de vraag is, wie wordt er koning? En Absalom is feitelijk een beeld van de heerschappij van de wet. Er is niks mis met Absalom. Goeie man, ziet er goed uit. Toch? Hè? Nou ja, hij moest eens naar de kapper, zeggen ze dan. Maar toch. Er wordt zowat de hemel ingeprezen als je de beschrijving van Absalom leest. Net als die van Jonathan. Maar hij staat voor de wet. En de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Maar het gaat ermee mis. En het hangt samen met het schaapscheerdersfeest. Dat is in 2 Samuel 13, voor wie het op wil zoeken. Enzovoorts. Nou goed, meer zeg ik daar nou maar niet van. Maar het is voldoende om te weten waar wij zijn. Profetisch, aan het einde van het oude verbond, de cyclus is voltooid. Abigail. Maar de cyclus moet hier ook in de praktijk voltooid worden. Kort en goed, Nabal loopt nog in de weg. Die moet nog verdwijnen. Dan komt het goed. Maar laat ik me niet vooruit lopen. Hè. Er staat de naam van de man was Nabal. De naam zijn huisvrouw was Abigail. En de vrouw was goed van verstand. En schoon goed van verstand. In tegenstelling tot die man. Zodat je weer denkt dat zij hem die naam gegeven heeft. Maar vooruit, hè. En schoon van gedaante. Maar de man was hard en boos van daden. Was hard en boos van daden. En hij was een kalebiet. En daarom weet ik zo zeker dat ik mijn vader er vele malen heb horen spreken. Want dan kondigde hij aan een schriftlezing uit 1 Samuel 25. En dan zaten wij al te gniffelen. Want dan moest hij voorlezen en hij was een kalebiet. En dan wachten we of er nog iemand door had en meelacht, zal ik maar zeggen. Dus dat heeft, het is me altijd bijgebleven, ja. Er is veel over gesproken. Hij was een kalebiet. Hij stamde af van Caleb. Een beetje lastige figuur. U weet, er waren twee mannen die uit Egypte verlost werden en in Canaan aankwamen. De een was Joshua uit Ephraim. En de ander was Caleb uit Juda. Caleb, de zoon van Jefunne. En dan staat er achter Jefunne weer de Kalebiet. Ja, zij waren twee van de 12 verspieders. Twee van de 12 hoofden der stammen van Israël. En Caleb ging dus door voor hoofd van de stam van Juda. Er staat achter zijn vader Jefunne. Hij was een Keniziet. Alleen het probleem is dat we nooit helemaal zeker weten wie die Kenas of Kenis was, waarvan hij dan afstamde. Er zijn er die denken dat het allemaal mannen uit Juda waren en dat er niks mee mis was. Er zijn er ook die denken dat Caleb feitelijk een heiden was van oorsprong. En dat Kenisiet niet verwijst naar iemand in Israël of Juda, maar naar een heidense afkomst. Dat zou kunnen, omdat met Israël uit Egypte nogal veel vreemd volk meeging. En een aardige aanwijzing is de eigenaardige naam van de man, want Caleb, dat is niet moeilijk, Caleb is een hond. En een hond, ja, dat is een onrein dier. Nou, geloof niet officieel, maar dat weet ik niet eens zeker trouwens. Maar een hond staat gelijk met heiden. Dus ik heb altijd geleerd dat Caleb van afkomst een heiden was. Bij nader inzien, dat vindt niet iedereen, maar doet er niet toe. Hij was in ieder geval de vertegenwoordiger van de stam van Juda. En daarmee Joods. En u begrijpt waar het verhaal naartoe gaat, toch? We zijn aan het eind van de bedeling der wet. En waar hebben we dan dus mee van doen? Met het Jodendom. Met de heerschappij van de Joodse wet in de praktijk. Is dat uit Juda? Ja, dat is Joods. Of is het heidens? Nou, dat weten wij nog niet helemaal zeker. En daar heb je het. Het verhaal blijft toch kloppen. Want het Jodendom als zodanig, als religie, kwam uit Babel. Het was in hoge mate heidens van oorsprong. Zodanig dat een groot deel van de hedendaagse theologen zeggen dat de Bijbel, het Oude Testament, zijn oorsprong vindt in de Babylonische tradities. Babylonische scheppingsverhalen, zondvloedverhalen enzovoorts. Niet dat dat klopt, maar wat wel klopt, is dat de Joodse traditie zelf, de Joodse religie als zodanig, ontwikkeld geworden is in Babel, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En dat het Jodendom van Gods wegen nooit één positief woord ontvangen heeft. Integendeel, toch? Judaïsme als zodanig. De Mosaïsche wet is een ander ding. En het punt is dat de Joden weliswaar claimden dat hun godsdienst de toepassing was van de Mosaïsche wet. Maar als je er dieper op doorgaat, tot vandaag aan toe, geven ze nog steeds toe dat het niet zo is, dat het een afleiding daarvan is. En als je zegt waarom het dan niet gewoon de Mosaïsche wet is, dan zeggen ze, dat kan niet, want we hebben geen tempel. Of tabernakel, of Ark des Verbonds. En daarmee geven ze dus toe dat het inderdaad een afleiding daarvan is. En bij gebrek aan een tempel hebben ze de synagoge uitgevonden. Want die komt in heel de Bijbel niet voor. Dat wil zeggen in het Oude Testament niet, laat staan in de boeken van Mozes. Komt niet voor. Enzovoorts. Dat wil zeggen, Als deze Nabal, deze Kalebiet, weer een voorstelling is van het judaïsme, dan klopt het allemaal tot in de details. Is het Joods? Ja. Is het echt Joods? Ja, Caleb was het hoofd van de stam van Juda. Of was hij een heiden? Ja, toch. Hond. Heidensfanaat. En bovendien, en dat zal de moeilijkste zijn vanavond, denk ik, dwaas. Je kunt van de wet van Mozes niet zeggen dat hij dwaas is, maar van het Jodendom wel. En er zijn meerdere redenen voor. De een is omdat ze het zelf bedacht hebben. En de andere is dat ze het bedacht hebben op het moment dat de Heer zei, het hoeft niet meer. Laat maar zitten. U weet hoe goed met de 10 stammen van Israël gegaan is. Er staat een keer of twee in de Bijbel dat God hen heeft weggezonden het land uit met een scheidbrief. Dat wil zeggen, eind aan het huwelijk, ga er maar uit. Uit mijn huis. In Jeremia bijvoorbeeld staat dat dan, hè? Uit mijn huis. De Heer had hen weggezonden met een scheidbrief. Slaat op Israël in de zin van de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen, die werden ook niet geacht zich langer aan de wet te houden. Het huwelijk werd beschouwd als beëindigd. En als ze toch zouden proberen in het buitenland, zou je dat ogenblikkelijk als dwaas herkennen. Ze zouden blij moeten zijn dat ze eraf waren. Maar nog dwazer wordt het dat Juda, tot wie dat ook in de ballingschap gestuurd werd, en tot wie gezegd werd, zwart op wit, dat de Heer een nieuw verbond zou sluiten, met zowel Israël als Juda overigens, dat de Heer een nieuw verbond zou sluiten ter vervanging van het verbond der wet, dat ze verbroken hadden enzovoort, dat datzelfde Juda daarna ineens op het idee kwam om toch zich, voor zover dat dan mogelijk was in hun optiek, zich aan de wet te gaan houden. En zo vonden zij het Jodendom uit. Op het moment waarvan Hebreeën 8 zegt, het oude verbond was verouderd en nabij de verdwijning omdat er nieuw was aangekondigd. Toen pas vonden ze het Jodendom uit. Iets anders ervoor in de plaats. Nou, dat is pas echt dwaas. En dat is ook de gedachte min of meer. Nee, die woorden staan er niet. Maar dat is wel zo'n beetje de gedachte achter, laten we zeggen, Hebreeën hoofdstuk 8, waar Paulus dit uiteenzet. Het is verouderd. Wat voor zin heeft het om het aan het oude vast te houden als het achterhaald is, als het verbroken is en als de Heer bovendien zegt dat hij er wat anders voor in de plaats zou stellen. En wat het Jodendom deed, is er zelf iets voor in de plaats stellen, zich daarbij ten onrechte beroepend op de naam van Mozes. En dat juist heeft hen verhinderd om tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus. Want de wet stond hen in de weg. En toen ze zeiden, wij hebben Mozes, toen zei de Heer, nou als je Mozes zou geloven, dan zou je mij geloven. De Heer ontkende dat en ik doe dat dus nu ook, hè. Niet Mozes. Daar geloven ze toch niet in. In de praktijk niet. Anders zou men komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar het vasthouden aan Mozes en de Mosaïsche wet, dat wordt inderdaad als dwaasheid beschouwd. Ik kan het ook wel, ik kan het wel even voorlezen trouwens. Maar ik ga er niet breed op in. Nu kom ik in de geschiedenis niet terug. En ik vlieg alweer door mijn tijd heen, zie ik. Ik lees even wat uit Timotheus. Dat wordt 1 Timotheus. Vers 3. 1 Timotheus 1. Ja, 1 Timotheus 1 vers 3. Einde van vers 3. Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen, sprookjes, en oneindelijke geslachtsrekeningen, die hebben geen doel, zegt hij, welke meer vragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. Vers 6, van de welke geloof, van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking, holle woorden. Nou ja, dat is kenmerkend voor de dwaas. Ik zeg altijd, die heeft wel wat, heeft niks te zeggen, maar hij doet er zo lang over. Van de welke sommige afgeweken zijn er van het geloof, zich gewend hebben tot ijdelspreking, lege woorden, willen de leraars der wet zijn. Dat zijn lege woorden dus. Onderwijs in de wet als zodanig zijn lege woorden. Niet verstaande wat zij zeggen of bevestigen of leren, zeg maar. Hè? En dan zegt ze dus twee keer. Ze weten niet waar ze het over hebben. Nou ja, zoiets heet dus Nabal. Dwaas. Toch? Niet genoeg, nog niet genoeg. Wat dacht u van Galaten? Daar heb je nog sterkere termen dan deze. Kennelijk hadden die Galaten dat nodig. Galaten 3, vers 1. O gij uitzinnige, en dat is heus een ander woord voor gek, uitzinnig. Het bijzondere, laat ik het anders zeggen, kenmerk van dwaasheid of krankzinnigheid is waanzinnigheid. Ja, krankzinnig is, dan zegt men, er is iets ziek, krank. Maar het woord waanzinnig zegt het precies. Dat wil zeggen, men leeft in een waan. Men stelt zich dingen voor die er niet zijn. En dingen die er wel zijn, worden verkeerd geïnterpreteerd. Worden in een andere context geplaatst. In een andere beleving geplaatst. En waanzinnigen die hebben geen idee van de werkelijkheid om hen heen. Die creëren zich een eigen wereld. Ik vrees dat men het tegenwoordig noemt een eigen waarheid. Maar ja, dat heet natuurlijk een eigen leugen. Je moet altijd even opletten bij die termen. Dat is waan. Nou, of het dat helemaal is, weet ik niet. Dat valt wel in de categorie schizofreniteit, maar vele andere dingen ook, hè. Veel andere neurosen vallen daar net zo goed onder. Ze zijn verschillend van karakter, maar ze hebben met elkaar gemeen. Dat bedoel ik te zeggen. Dit ene, dat men het contact met de werkelijkheid kwijt is. En soms dat men dingen ziet die er inderdaad niet zijn. Dat is heel letterlijk. Of dingen hoort die er helemaal niet gehoord kunnen worden omdat ze er niet zijn. Dat wordt wel heel erg. Want meestal gaat het niet verder dan alleen het eigen voorstellingsvermogen. Maar ook iets paranoia is ook zoiets. Men denkt dat men door iedereen aangevallen wordt, door iedereen bedreigd wordt, door iedereen achtervolgd wordt. Dat is niet het geval, maar zo beleeft men de dingen. Dat is waan. En dat zijn allemaal vormen van krankzinnigheid, dwaasheid. De fundamentele betekenis daarvan. Gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Want zoiets wordt ook beschouwd als een betovering. Dat gij der waarheid niet zou gehoorzaam zijn. Nou, dat zijn toch hele sterke termen, lijkt mij. Nou, dan gaat het me nog meer, heb ik daar niet voor nodig. En dus als je het hebt over Nabal, de Bijbel spreekt over Nabal in 1 Samuel 25, dan moet je niet meteen zeggen dat is de Mozaïsche wet, want die is zo dwaas nog niet hoor, echt niet. Maar de Joodse wet, het judaïsme, zeker als systeem, is dat wel. Hoewel je niet kunt ontkennen dat sommige onderdelen van de Joodse wet nogal nuttig zijn. En sommige zijn ook wel mooi. Maar het is een waan te denken dat God dat zou vragen, of dat God zou zegenen op grond van dat men zich aan die dingen houdt, enzovoort. Want ze hebben in de praktijk nauwelijks enig nut. En nauwelijks moet ik wel zeggen, want hoe dwaas dingen ook zijn, sommige dwaze dingen zijn soms toch wel nuttig. Maar dat is toeval. Dat is het verhaal van de klok die het niet doet, maar die twee keer per dag toch de juiste tijd aanwijst. Maar voor de rest, Het heeft geen nut. En de Bijbel zegt, het heeft geen nut. En de wet komt in de plaats van Christus. Als men, ik heb niet verder gelezen, dame, maar er staat gewoon, als men zich vasthoudt aan de wet, dan is men van de genade vervallen, dan is Christus u niet nut. En waar die dwaasheid heerst, is geen plaats voor Christus. En waar Nabal is, is dus geen plaats voor David. Nou, dat lijkt me toch duidelijk. Jood of niet? Dan staat er, als David hoorde, vers 4. Als David hoorde in de woestijn dat Nabal zijn schapen schoor, Paran dus, hè, buiten Juda. Als hij hoorde in de woestijn dat Nabal zijn schapen schoor, zo zond David 10 jongelingen. Met 10 denk je altijd in de eerste plaats aan het woord van God. Aan het spreken van God. En niet alleen maar aan 10 geboden, maar aan het woord van God als zodanig. En David zei tot de jongelingen, ga op naar Karmel en als gij tot Nabal komt, zo zult gij hem in mijn naam naar de welstand vragen. Dan vraag je, hoe gaat het met u? Dag Nabal, hoe gaat het met u? Vers 6, en gij zult al zo zeggen tot die welvarende, want hij vaart wel en hij staat wel. Zeg tot die welvarende, vrede zij u. We zaten nog net op het woord vrede te wachten. Toch? Oude verbond voorbij schapen scheren. Nabal, Michiel, nieuw verbond, vrede. Vrede zij u en uw huizen zij vrede en alles wat gij hebt zij vrede. Je kunt het vers niet passeren, staat er 3 keer. En hierna dan komt het trouwens nog voor in het hoofdstuk. En nu, ik heb gehoord dat gij scheerders hebt. En nu, de herders die gij hebt zijn bij ons geweest. Wij hebben hun geen smaadheid aangedaan. Ze hebben ook niets gemist al de dagen die zij te Karmel geweest zijn. Er zijn geen schapen verdwaald of wat dan ook maar. Hè? Er is ook niks gestolen. Nee. Vraag het uw jongelingen en zij zullen het u te kennen geven. Laat dan deze jongelingen genade vinden, waardige, gevraagd aan iemand die onder de wet leeft. Dat bedoel ik. Laat hem genade vinden in uw ogen, want wij zijn op een goede dag gekomen, in de zin van, je kunt het nu betalen ook. Geef toch uw knechten en uw zoon David hetgeen uw hand vinden zal.
De volk van het bereikt.
Toen de jongelingen van David gekomen waren en in Davids naam naar al die woorden tot Nabal gesproken hadden, zo hielden zij stil, enzovoort. En denk niet dat we hier doen hebben met de maffia, die zegt wij bieden bescherming en nou komen we geld halen, terwijl ze geen bescherming bieden, want het was wel zo, want het wordt later aangehaald in latere verzen. Namelijk dat David dat inderdaad gedaan had. Hij had zich gedragen als de koning van Juda en dus gezorgd voor bescherming van de hele stam en alles wat er maar was. En dat er daarna betaald moet worden, ja, dat is nu eenmaal zo. Er staat er ook al in de Mosaïsche wet, als er een koning komt, als je die dan hebt, maar die moet je betalen, dat kost geld. Die komt geld inzamelen. In de koning wordt alle macht verzameld, maar daarmee ook kapitaal. Dat kan niet anders, anders is die macht er ook niet. Dat is het normale gang van zaken. Dus zo vreemd is dit allemaal niet. Maar u weet, Nabal is, heet nou eenmaal zo, vers 10. Nabal antwoordde de knechten van David en zei, wie is David en wie is de zoon van Isaï? Hij kende hem wel hoor. Maar de vraag is, wie is dat nou helemaal? We hebben daar als eerder bij stilgestaan. Toen Saul alsnog vroeg, wie is die David toch eigenlijk? Maar hij wist wie het was, want hij was al eerder bij hem geweest enzovoort. En bij hem thuis en op de harp gespeeld en weet je veel wat. Maar hij begreep dat er iets achter stak uiteraard. Hè? En dat is dezelfde vraag hier. Wie is David nou helemaal? De een of andere struikrover. Ja, er staat erachter iemand die aan Saul ontrouw is, zo wordt het geïnterpreteerd. Er staat dan ook in zijn heden vele knechten die zich afscheuren, elk van zijn heer. Er is een weggelopen knecht van Saul. zou ik dan mijn brood en mijn water... Hij blijft aan de zuinige kant, want Abigail denkt aan brood en wijn. Maar ja, toch is het sterk, hè, dat het water ook hier in wijn verandert. Maar daar hebben we het straks over. Zou ik dan mijn brood en mijn water en mijn geslacht vlees nemen... Mijn geslachte dinges, wat het maar is... dat ik voor mijn scheerders geslacht heb... en zou ik het de mannen geven die ik niet weet van waar zij zijn? Kortom, hij is niet bereid iets in te leveren. Hij wil de dingen houden zoals ze zijn. Hij wil wel profiteren van David in de praktijk, want dat heeft hij gedaan. Maar hij wil zich niet aan David... onderwerpen, want dat is het punt. Wie betaalt is minder dan in rangorde dan degene die ontvangt. Onthoud dat ook, het is een Bijbels beginsel. Levi betaalde tienden aan Melchizedek en daarom is het priesterschap van Melchizedek hoger in rang dan dat van Levi. En vandaar stamt het gebruik dat als je bij de koning op bezoek gaat, neem je een cadeautje voor hem mee. Niet omdat hij het nodig heeft, maar het is een blijk van onderwerping. Het is het gebaar, maar het is hier tamelijk concreet en hij zegt, dat ga ik niet doen. David was hem ook veel te min, hij stond daarboven. Maar dat is de houding van het Jodendom geweest en nog tegenover de Heer Jezus Christus, de zoon van David. En dan lezen wij in vers 12, toen keerden zich de jongelingen van David naar hun weg en ze keerden weder en kwamen en boodschapten hem achtervolgens al deze woorden. David dan zeide tot zijn mannen, een ieder gordde zijn zwaard aan, toen gordde een ieder zijn zwaard aan en David gordde ook zijn zwaard aan en zij togen op achter David omtrent 400 man en er bleven er 200 bij het gereedschap. Met andere woorden, hij had wel 600 man achter de hand. Het was aardig gegroeid. In de loop der tijd aardig leger. Doch een jongeling uit de jongelingen... Een jongeling uit de jongelingen... boodschapte het aan Abigail. Dus we krijgen twee verhalen. Er wordt verslag gedaan aan David... maar één doet er verslag aan Abigail. Ik kan het u niet uitleggen, maar je komt in de Bijbel nogal eens een jongeling tegen. En in vele gevallen lijkt het mij dat het verwijst naar de Heer Jezus zelf. De jongeling, degene die later geboren werd, de tweede Adam. En in sommige omstandigheden lijkt het mij te verwijzen naar de apostel Paulus. De jongeling. Die het evangelie predikt, enzovoorts. Daar kom je pas achter als je al die jongelingen in de Bijbel opzoekt... en dat zijn er meer dan je zou denken, want je leest er zo overheen. Maar goed, ik maak er nu geen punt van, dus gaan we er gewoon aan voorbij. Maar er staat een jongeling uit de jongelingen, zo van, let even op, hè, een jongeling. Boodschapte het aan Abigail, de huisvrouw van Nabal, zeggende, zie David heeft boden gezonden uit de woestijn om onze Heer te zegenen, wat een erg positieve vertaling is van het woord, maar volstrekt legitiem. Baruch, Barak, betekent zegenen, maar het is niet de enige betekenis. De echte betekenis is eigenlijk die van knielen, daarmee begroeten. En zo zou ik het maar opvatten hier. En helemaal neutraal om te ontmoeten. Om onze Heer te zegenen, er is nog een andere mogelijkheid. Het woord zegenen komt in de Bijbel een paar keer voor... in de volstrekt tegenovergestelde betekenis. En wordt dan vertaald met vervloeken. En de enige verklaring die ik daarvan ken, die heb ik niet zelf uitgevonden... maar de enige verklaring die ik daarvan ken is dat men zegt... ja, dan wordt het gebruikt als eufemisme. Er wordt een zegenen gezegd, maar er wordt bedoeld iets veel ernstigers. Op dezelfde manier als wij zeggen... goh, het is weer best weer vandaag. Ja. Maar als je het zo zegt, met deze toon erbij... dan weet je dat het dus geen best weer is. Hebben jullie dat? Nou. Maar hij is tegen hen uitgevaren. David heeft bode uitgezonden uit de woestijn om onze heer te zegenen, in werkelijkheid natuurlijk te begroeten, om met hem te praten en wat dan ook, dat is wat het was. Maar hij is tegen hen uitgevaren inmiddels, dus het loopt toch slecht af. Nochtans zijn zij ons zeer goede mannen geweest en we hebben geen smaadheid geleden en we hebben niets gemist al de dagen die wij met hen verkeerd hebben toen wij op het veld waren, zodat je ziet dat David dus wel degelijk voor Nabal en zijn personeel gezorgd heeft. Hè? Die heb je toch, hè? Dat wordt hier getuigd door deze jongeling. Zij zijn een muur om ons geweest, zo bij nacht als bij dag, al de dagen die wij bij hen geweest zijn, weidende de schapen. Toch? Weet dan nu en zie wat gij doen zult, want het kwaad is ten volle over onze Heer besloten en over zijn ganse huis. En hij is een zoon Belials. En Belial, dat wil zeggen niets nut, we hebben het er al over gehad, want het woord komt nogal eens voor in 1 Samuel. We zijn het onderweg zeker al 2 keer tegengekomen. Zonder nut, waardeloos, een ruïne. Dat men hem niet mag aanspreken. Mag in de Engelse zin van mee. Dat wil zeggen, je kan het wel doen. Het is ook toegestaan. In die zin mag het. Maar het heeft geen enkele zin. Het werkt niet. Dus er staat mag, maar het is in de betekenis van kan. Men kan hem niet aanspreken. Hij is niet aanspreekbaar, heet dat. Of gewoon, hij is niet voor reden vatbaar. Of nog anders, hij is onredelijk. Toen haastte zich Abigail en nam 200 broden en 2 lederzakken wijns. Geen water of wijn, geen brood en water, maar brood en wijn. Dat in de eerste plaats, daar wordt het eerst aan gedacht. En als je brood en wijn tegenkomt, denk je ogenblikkelijk aan Melchizedek, die voor het eerst brood en wijn voortbracht. En daarna denk je aan de Heer Jezus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En denk je aan brood en wijn, aan het avondmaal en aan als beeld van de gemeente, het leven onder het nieuwe verbond en wat het maar is allemaal. Dus daar wijst het op, hè. En dan 5 toebereide schapen en 5 maten geroost koren en 100 stukken rozijnen en 200 klompen vijgen. Die laat ik verder buiten beschouwing, omdat er ook niet al te veel over te zeggen is eigenlijk. Maar in ieder geval, zij gaat dus alsnog David betalen. Daar komt het op neer. En daarmee ook hem als meerdere erkennen. En die beide dingen wilde Nabal niet, maar Abigail wel. En legde die op ezelen. Nou ja, die kwamen we al tegen bij Saul, weet u wel, die is altijd kwijt was. Maar Saul is ook een beeld van de wet immers, de heerschappij van de wet. Legde die op ezelen, zelf rijdt ze ook op een ezel, staat er later. En bij ezel denken we altijd al aan een gelovig overblijfsel uit Israël. En dat is natuurlijk wat Abigail voorstelt. Onder de macht, onder de wet van Nabal, ze is met hem getrouwd, maar niettemin, ze is David gunstig gezind en zo hoort dat. Daarmee is zij een beeld van het gelovig overblijfsel uit de Joden, uit het Joodse volk. Zij is dat, die ezelen zijn dat, het kan niet missen. En zij zeiden tot de jongelingen, trekt heen voor mijn aangezicht, ziet, ik kom achter u lieden. Doch haar man Nabal gaf zij het niet te kennen. Het geschiedde nu toen zij op de ezel reed, ze hielp zij zelf ook, en dat zij afkwam in het verborgene des bergs, het heeft nog met verborgenheid te maken dus ook nog. Nou ja, het gebeurde, de ontmoeting vond plaats zonder dat Nabal het zien kon, aan de andere kant van de berg. En ziet, David en zijn mannen kwamen af haar tegemoet. En zij ontmoette hen, ze was nog net op tijd. David nu had gezegd, trouwens, ik heb tevergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft. Ik heb hem tevergeefs beschermd, dient tot niets. Alzo dat er niets van alles wat hij heeft gemist is, en hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. Zo doe God aan de vijanden van David, en zo doe hij daartoe, indien ik van alles, van allen die hij heeft, iets tot morgen overlaat dat mannelijk is. Het oordeel is vast besloten, maar dat stond er eerder ook al in. Toen nu Abigail David zag, zo haastte zij zich en kwam van de ezel af. Tamelijk overbodig om het te vermelden, maar je moet toch kennelijk even op die ezel letten weer, hè? Precies. Vanwege waar een ezel nou eenmaal voor staat in de Bijbel. Het lastdier dat zijn vrijheid zoekt. En zij viel voor het aangezicht van David op haar aangezicht, dat wil zeggen, zij boog zich ter aarde, staat er ook gewoon achter. En zij viel aan zijn voeten en zeide, och mijn heer, dus een uitbeelding van onderwerping feitelijk, hè. Och mijn heer, en in het woord heer zit diezelfde onderwerping. Mijn, zei de misdaad, en laat toch uw dienstmaagd voor uw oren spreken en hoor de woorden uw dienstmaagd. Dat wil zeggen, Abigail zegt, ik vertegenwoordig Nabal, mijn is de misdaad, ze rekent zichzelf toe, maar erkent daarmee die misdaad en maakt het goed, hè. Mijn heer, stelle toch zijn hart niet aan deze Belialsman, deze nietsnut, aan Nabal, want gelijk zijn naam is, alzo is hij, zijn naam is Nabal en Nabal is bij hem. Dwaasheid is bij hem. En ik, uw dienstmaagd, heb de jongelingen van mijn heer niet gezien die gij gezonden hebt. Dat wil zeggen, het is buiten mij omgegaan. Anders had ik het anders geregeld. En nu, mijn heer, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, het is de Heere die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting, dat uw hand u zou verlossen. En nu, dat als Nabal worden uw vijanden en die tegen mijn heer kwaad zoeken. En nu, dit is de zegen die uw dienstmaagd mijn heer toegebracht heeft, dat hij gegeven worden de jongelingen, ze heeft het over die 500 broden, wat het maar was, 200 broden, 2 zakken wijn, 5 schapen, ja. 5 maten groot koren, 100 stukken rozijn en 200 klompen vijgen. Dit is de zegen die uw dienstmaagd mijn heer toegebracht heeft, dat hij gegeven worden aan de jongelingen die mijn heer hun voetstappen nawandelen. Vergeef toch aan uw dienstmaagd de overtreding, want de Heere zal zekerlijk mijn heer een bestendig huis maken. Dat wisten ze dus al. En dat is sterk, want de belofte aan David zelf komt pas later. Dan ben je in 2 Samuel 7... over een bestendig huis. Dat wil zeggen, een koningshuis uiteraard, dat bestendig zal zijn en waarvan gezegd wordt dat er altijd iemand uit het zaad van David op de troon zou zitten. Maar Abigail weet dit. Hij zegt dit. De Heere zal zekerlijk mijn heer een bestendig huis maken, terwijl mijn heer de oorlogen des Heeren oorloogt. Waarom ook niet? De troon van David wordt bij gelegenheid zelfs de troon des Heren genoemd in Jeruzalem. En geen kwaad bij u gevonden is van uw dagen af. Wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen en om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel mijns Heren ingebonden zijn in het bundeltje der levenden. Een bundeltje, dat betekent hetzelfde als ingebonden. Het is het woord voor krimpen, eigenlijk. Wat is het? Zarar. Het is krimpen, klein maken. En het is dus de verwijzing inderdaad naar een gelovig overblijfsel. Zo van een gelovig overblijfsel, een overblijfsel zal behouden worden en zo. Maar zij rekent David daartoe, het bundeltje der levenden bij de Heere, uw God. En zijn er die onder bundel verstaan een boek, en denken dat hier sprake is van het boek des levens. Maar het zou kunnen, maar dat is niet de normale betekenis van het woord bundeltje. Het woord bundel staat niet voor een boek, maar voor een verzameling. Dat wat bij elkaar gebracht is en geselecteerd is. Zo vonden zij meer liederen, maar er staan er 800 zoveel, bedoel ik, 900 zoveel, in de bundel van Johannes de Heer. En zo verder. Hè? Dat is een bundel, een selectie. Een kleinere groep. Het bundeltje der levenden bij de Heer uw God, maar de ziel uw vijanden zal hij slingeren uit het midden van de holligheid des slingers. Dan wordt het buiten geworpen en buiten de cirkel geplaatst, want de slinger heeft ook iets van doen met die cyclus en met die cirkel. Maar dat hebben we besproken in verband met de geschiedenis van Goliath, hè? Het zal geschieden als de Heere, mijn Heer, naar al het goede doen zal dat hij over u gesproken heeft en hij u gebieden zal een voorganger te zijn over Israël en onder voorganger te verstaan een koning. Zoek het woord voorganger maar op met de concordantie, dan vindt u het vanzelf. Dat is een ander woord voor koning in de praktijk. Als het zover is, zo zal dit u, mijn Heer, niet zijn tot wankeling, nog aanstoot des harten, te weten dat gij bloed zonder oorzaak zoudt vergoten hebben, en dat mijn Heer zichzelf zou verlost hebben. En als de Heere mijn Heer wel doen zal, zo zult gij uw dienstmaagd gedenken. Dus echt, is geen reden om Nabal en de zijnen te vervolgen, laat staan te doden. Zou je geweten hooguit belasten? Het is nergens voor nodig. En bovendien, de Heer zal u wel doen. En dan zult u mij ook gedenken. Want dat is de strekking van de laatste zin uit vers 31. Toen zei David tot Abigail: gezegend zij de Heere, de God Israëls, die u te deze dagen mij tegemoet gekomen, mij tegemoet gezonden heeft. En gezegend zij uw raad en gezegend zijt gij dat gij mij te deze dagen geweerd hebt van te komen met bloedstorting, dat mijn hand mij verlost zou hebben. Want voorzeker, het is zo waarachtig als de Heere de God Israëls leeft, die mij verhinderd heeft van u kwaad te doen, dat ten ware dat gij u gehaast had en mij tegemoet gekomen waart, zo waren van Nabal niemand die mannelijk is overgebleven tot het morgenlicht. Het idee blijft dat David de familie van Nabal, het huis van Nabal, zou hebben uitgeroeid. En via Abigail gebeurt dat toch niet. Bovendien Abigail zelf, maar de anderen ook, worden door bemiddeling van Abigail verlost. Je moet toch even denken aan iets als, maar ik kan het niet uitgebreid uitleggen, maar iets als Sodom. Zal de Heer Sodom vernietigen, verwoesten, oordeel brengen over Sodom? Nou ja, ja, maar niet als er nog rechtvaardigen in de stad zijn. Nou ja, bij Sodom weet u hoe het afliep. Dit gaat anders. Er is een rechtvaardige. En nu meteen maar de profetische toepassing. Zou de Heer een oordeel brengen over het Joodse volk? Nou ja, maar niettemin, er zal ongelovig overblijfsel zijn. Daar komt het op neer. En terwille van dat overblijfsel komt dat oordeel dus niet. Nee. Nee, zei Petrus, de Heer is langmoedig. Niet willen dat enige verloren gaan, maar allen behouden worden. 2 Petrus 3, en zo is het maar net. Neemt niet weg dat er een oordeel gekomen is over de Joodse staat en stad, zeg ik altijd. Maar het volk is nog steeds onder ons. En de Joden zelf krijgen tot vandaag de dag de gelegenheid om alsnog te kiezen voor de zoon van David. Voor de Messias. En het voorbeeld te volgen, op overdrachtelijke wijze dan, van Abigail. En op letterlijke wijze van de discipelen natuurlijk, onder andere. Toen nam David uit haar hand wat ze hem gebracht had, en hij zeide tot haar: trek met vrede. Komt hij weer, vrede. Kom je toch wel wat vaak tegen in dit hoofdstuk, hè? Trek met vrede op naar uw huis. Zie, ik heb naar uw stem gehoord en heb uw aangezicht aangenomen. En daarmee uw gedrag, uw doen en laten, want dat is wat aangezicht is, hè? Dus iemands wijze van doen en leven. Het is eigenlijk hetzelfde als persoon. De buitenkant, iemands gedrag. Ik heb uw aangezicht aangenomen. Toen nu Abigail tot Nabal kwam, ziet, zo had hij een maaltijd in zijn huis als eens koningsmaaltijd. Gaat toch over heerschappij van de wet, dat wil zeggen de Joodse wet. Dus eens koningsmaaltijd is feest. En het hart van Nabal was vrolijk op dezelfde en hij was zeer dronken. Nou ja, hij wist toch al niet wat er om hem heen gebeurde. Hij was Nabal, maar als je dronken bent, en zeker als je zeer dronken bent, heb je geen idee wat er om je heen gebeurt, heeft iemand mij verteld. Daarom gaf zij hem niet één woord, klein nog groot, te kennen tot aan het morgenlicht. Want de gelovigen uit het Jodendom hebben niks meer met het Jodendom als zodanig. Dat zijn twee totaal verschillende aangelegenheden. Zie? Het leeft volkomen langs elkaar heen. En het rijke, feestelijke, Joodse leven gaat gewoon door. Maar de dagen, ook vandaag, van het Jodendom zijn geteld. En in de dagen van de Heer Jezus, de dagen van de Joodse staat en stad waren geteld. En dat liep uit op de verwoesting van Jeruzalem toen. En het zal ook in de toekomst uitlopen alsnog op de verwoesting van Jeruzalem. En daarmee de definitieve ondergang van het Jodendom, het Judaïsme, als zodanig. Je komt dat in de Bijbel meerdere malen tegen. En zeker ook in de Bijbelse symboliek. Denk maar aan de dood van de hoge priester in verband met de vrijsteden. Betekent precies hetzelfde. Het einde van de heerschappij van het Levitische priesterschap. En daarmee van het Judaïsme als zodanig. En helemaal strak genomen, als de Joden officieel op regeringsniveau de naam des Heren aanroepen, is dat het einde van het Jodendom, want het is onder het Jodendom verboden. Dan neem ik hem helemaal kort door de bocht. En zo gebeurt het ook, want er staat: het geschiedde nu in de morgen, toen de wijn van Nabal gegaan was, zo gaf hem zijn huisvrouw de woorden te kennen. Toen bestierf zijn hart in het binnenste van hem en hij werd als een steen. Toen was hij helemaal niet meer benaderbaar. Verhard. En het geschiedde omtrent na 10 dagen. Zo sloeg de Heere Nabal dat hij stierf. En raad eens wat, als de man gestorven is. Maar ja, we komen elke 14 dagen, geloof ik, in Romeinen 7. Tegenwoordig. Als de man gestorven is, is de vrouw vrij van de wet des mans. De wet des mans. Opdat zij zich zou verbinden aan een ander. Namelijk aan degene die uit de dood is opgestaan. Romeinen 7, en daar staat dat het gaat over de wet. En degene die uit de dood is opgestaan is uiteraard de Heer Jezus Christus, de Zoon van David. En die vrouw in Romeinen 7 is net zo goed het Joodse volk, maar staat er ook bij. Degene die de wet verstaan, enzovoorts. En dat is eigenlijk, ja, ik had misschien hier moeten beginnen, want ja, hieraan herken je helemaal precies waar je bent. Dat wil zeggen, wat de betekenis moet zijn. De man sterft en de vrouw zal zich verbinden met die ander. En dan weet je wat het is. Het gaat over het Joodse volk, de dood van de Heer Jezus en daarna zijn opstanding, het einde van de wet en het begin van het nieuwe verbond enzovoorts. Maar ja, je vond het ook terug in de vergelijking van die namen aan het begin van deze geschiedenis en het noemen van het schaapscheerdersfeest enzovoorts. Maar als je helemaal van niks weet, vooraan moet beginnen, dan is dit in ieder geval zo zonder meer herkenbaar. Ik kan er nog wel wat anders bij zeggen. Het bepaalt meteen ook dat het dus niet een verhaal is over een gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël, want dat komt ook in de Bijbel voor. Maar het heeft niet van doen met de dood van de man. Die vrouw is al vrij omdat ze weggezonden is met een scheidbrief. Dat wacht niet op de dood van de man. Hebben we die nog? En zo wordt het dus ook inderdaad in het Oude Testament beschreven. Maar dit gaat uitdrukkelijk over de dwaasheid van het judaïsme, waarvan men verlost zou worden. Een judaïsme waarin geen plaats is voor de Messias. Ik heb u dat vaker gezegd. Als de Messias komt, dan betekent dat onvermijdelijk het einde van het judaïsme. Want de sine qua non van het judaïsme, de kern, het wezen van het judaïsme, de verwachting van de Messias. En daarom zullen ze nooit iemand als Messias erkennen, want dat betekent het einde van het judaïsme. Dan valt er niks meer te verwachten namelijk. Nabal stierf. En dus weet je hoe het nou verder gaat ook, hè. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij, gezegend zij de Heere die de twist mijner smaadheid getwist heeft van de hand van Nabal. En lees het vers nog een keer en je zou ook de naam van Saul nog in kunnen vullen. Want in voorgaande hoofdstukken lazen we al dat David zei, de Heere twiste mijn rechtszaak, de Heere is mijn rechter. En hij zei het ook tegen Saul. Maar deze keer is het Nabal. Het is niet de Mozaïsche wet als zodanig, het is de Joodse wet meer specifiek. En heeft zijn knecht onthouden van het kwade, en dus van het oordeel dat gebracht zal worden. En dat de Heere het kwaad van Nabal op zijn hoofd, zijn eigen hoofd, heeft doen wederkeren. En David zond heen en liet met Abigail spreken dat hij ze zich ter vrouwe nam. Want zo ging dat vroeger, dat werd door anderen geregeld, niet rechtstreeks. Zo ging dat. Ja, door ouders of familie, of door personeel, door de huisknecht bij Abraham en Isaac, weet je nog. En in het Jodendom is het zelfs een beroep. Hè? Ja, precies, ja. Ja, van, wat was dat, Vilderon? Anetevka, ja. Ja, de huwelijksmakelaar, hoe heet dat in het Nederlands? Meestal een dame. Een koppelaarster heet dat, ja. Precies. Toen de knechten van David tot Abigail gekomen waren te Karmel, zo spraken zij tot haar, zeggende, David heeft ons tot u gezonden dat hij zich u ter vrouw wil nemen. Toen stond zij op en neigde zich met het aangezicht ter aarde en zij zeide, ziet uw dienstmaagd, zij tot een dienares, om de voeten der knechten mijns heren te wassen. Dat is toch ook wat, dan ben je ineens in Johannes 13. Waar de Heer de voeten van zijn discipelen waste en daarna zei,
ik ben een mensenvereniging.
Ja, maar wat zei, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En als nou de Heer jullie voeten wast, dan betekent het dat jullie elkaars voeten zouden wassen. En dat betekent in de praktijk elkaar vergeven, elkaar de zonde niet toerekenen en dus voor elkaar zorgen enzovoorts. Spreekt over de eenheid van de gemeente feitelijk, hè? En hier worden dit soort termen op voorhand al gebruikt. Afgezien daarvan, maar dat zal wel niet algemeen bekend zijn, die uitdrukking, de voeten wassen, elkaar de voeten wassen, dat is bij ons misschien een bekende uitdrukking geworden in de zin van elkaar vergeven en elkaar de dingen niet toerekenen. Maar het laat zich aanzien dat in de oudheid al zo'n gezegde was vanwege ditzelfde gebruik. Er komt visite, er komen mensen bij je binnen, je was ze de voeten. In ieder geval, dat is wat de Heer Jezus deed en ons wordt altijd verteld dat dat gebruikelijk was zo en dat het hoort. En dat er een wasbak achter de deur hoort te staan enzovoorts. Maar het is meer dan dat, daar gaat het om. Hè? Die uitdrukking wordt op veel hoger niveau toegepast. Ja, ja. Achter de voordeur vaak stond al zo'n ding, zo'n lampetkan heette dat, ja. Precies, in de hal, de hal. Bij ons in de gang past het er niet in, denk ik. Maar een beetje fatsoenlijk huis heeft dat, die oude huizen, die hebben dat een bredere hal. En daar staat zo'n wastafel, een tafel met zo'n bak en lampetkan. Alleen nog tweedehands te verkrijgen op de rommelmarkt, bij broeder... Hoe is uw naam? Venema. Goed. Ja, zo is het. Nou goed. Abigail nu haastte en maakte zich op. Dat wil niet zeggen dat zij de uitvinster is van de make-up. Van de Hoe heette die spullen? Cosmetica, die zocht ik. Dank u, zuster. Abigail haaste en maakte zich op, maakte zich gereed. En ze reed op een ezel, natuurlijk. Net als de heer zelf op een ezel die bekleed was met de klederen van de discipelen, want het geheel was een uitbeelding van de gemeente als zodanig. En ik zou niet weten waarom hier niet ook. Bekende beelden. Met haar 5 jonge maagden. Waren dat nou 5 wijze maagden?
Ja, dat waren.
Of houdt het verband met de 5 boeken van Mozes? Of met de 5 broers van de rijke man? Of de 5 mannen van de Samaritaanse vrouw? Nou, allemaal, denk ik. Ja, ik denk dat al die dingen die ik nou even ga noemen, dat die verwijzen naar de 5 boeken van Mozes. Dat wil zeggen, Mozes. De Mozaïsche wet die spreekt van Christus. 5 van de 10. De ene kant van de wet, om zo te zeggen. Maar goed, dat is een hele brede symboliek. Ik sla het liever verder over, maar 5 jonge maagden die haar voetstappen nawandelden, die haar volgden. Zij dan volgde de boden van David na en zij werd hem ter huisvrouw. Zij werd hem ter huisvrouw. En dat is het hele verhaal. Men wordt verlost van onder de wet wordt beëindigd, daarna is men vrij en men krijgt de oproep om te komen tot Christus, de heerschappij van het nieuwe verbond, dan wel tot degene die gezeten is op de troon der genade. Aan de koninklijke heersende hoedanigheid van de wet Nabal komt een eind, opdat men vrij zou zijn en zou komen tot onderwerping aan de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is wat het uitbeeldt. En Abigail is dus, als je het smal neemt, een uitbeelding van het gelovig overblijfsel uit de Joden. Maar van daaruit vanzelfsprekend gewoon een beeld van de gemeente als zodanig. Uiteindelijk. Als voortzetting daarvan. Het wordt moeilijker om het van toepassing te brengen op een individuele gelovige. Want vele individuele gelovigen hebben nooit onder Nabal geleefd. Ze hadden er ook niet van verlost hoeven te worden. Zij leefden niet onder de wet, helemaal niet, toch? Maar als je het ziet in de lijn van Israël, de geschiedenis van Israël, dan kom je dus wel goed uit. Namelijk, het is een beeld van een gelovig overblijfsel van onder de wet vanuit het Jodendom. En dat is de aanzet tot, en daarmee het eerste begin van de gemeente. En zij werd hem tot huisvrouw. En dat is het hele einde van het verhaal. Nee, niet van het hoofdstuk. We krijgen nog 2 versen. Maar daar heb ik eigenlijk geen tijd meer voor. Ik ben alweer ver over de tijd heen. Hè. Er staat nog, ook nam David Ahinoam van Jezreel. Alzo waren ook die beide hem tot vrouwen. Ik persoonlijk denk dat als Abigail een beeld is van het gelovig overblijfsel uit Juda, dat als er dan iemand naast komt in dezelfde positie, dat die noodzakelijkerwijs een beeld moet zijn van het gelovig overblijfsel uit Israël. Dat wil zeggen uit de 10 stammen van Israël. Bovendien staat er, ze was van Jezreel. En de naam Jezreel wordt in Hosea uitdrukkelijk gebruikt ter aanduiding van de 10 stammen van Israël. Dus het ligt voor de hand. En daarnaast, vers 44, want Saul had zijn dochter Michal, de huisvrouw van David, gegeven aan Palti. Dat wil zeggen, Saul had nog steeds macht over haar blijkbaar. Maar had er alsnog in tweede instantie uitgehuwelijkd aan iemand anders. Palti, dat weet ik, oh ja, dat is van het Hebreeuwse palat, het betekent wegglijden, ontsnappen. Dus is wat specifieker, maar het grondbegrip is wegglijden. De zoon van Laïs, Laïs wordt vertaald met kneden, dan wel iets grijpen met de hand, iets met de hand doen, en vandaar een woord leeuw. Het wordt vertaald ook met leeuw, Laïs, vanwege de klauwen van een leeuw. Die, Die zijn heel bewegelijk, al die tenen. Dan grijpt hij mee, van kneden dus. En daarmee vormen. En dat soort zaken meer. Maar het betekent dus dat er... deze de dochter van Saul, die is net zo goed een beeld van degene die leven onder de wet, de Mosaïsche wet, meer specifiek via Saul. Maar niettemin, die komt dus niet bij David terecht, maar er komt iets anders voor in de plaats. En daarmee is een beeld van de ongelovigen feitelijk uit Israël. Of degene die door de wet verhinderd worden om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Ze worden bij de wet gehouden en komen ergens anders terecht. Glijden weg, Palti. Zij ontsnappen, is de gedachte. Nou ja, ontsnappen, maar dan in de negatieve betekenis. Hè. Ze ontglippen, glijden, uitglijden, wegglippen. Mis, jammer. Dat is bijvoorbeeld van toepassing op degene tot wie de Heer zegt... indien gij in het geloof blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen... en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Maar achteraf blijkt dat ze er dus niet bij blijven... zich beroepen op Mozes en zeggen we hebben Abraham tot vader... en zegt nou, als je Mozes gelooft, dat zou je mij geloven... en Abraham tot vader hebben. Abraham deed heel anders... Je hebt niet Abraham tot vader, je hebt de duivel tot vader. Dat wil zeggen, er was een goed begin, ze volgden de Heer, maar toen het erop aankwam, niet. Goed, wij moeten het daarbij laten. Maar ik zou zeggen, lees die geschiedenis nog eens een paar keer. Hè? En bekijk al die details, al die woorden die voorkomen, al die dingen die figureren in het verhaal. Want zo werkt zoiets, hè? En tel ze bij elkaar op. En dan weet je waar het over gaat. Geweldige waarheid die in één zo'n geschiedenis wordt uitgebeeld. Ik vind het prachtig persoonlijk. Ja. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u dat we in alle vrijmoedigheid mochten komen tot u als onze heiland, in de wetenschap dat u ons verlost hebt van alles waaronder wij ooit slaven waren, de heerschappij van zonde, dood en wet, en dat we in die vrijheid en ook in vrijmoedigheid mochten komen tot u, onze koning en hoge priester van het nieuwe verbond. En daarmee ons Heer en onze hoofd. Wij danken u dat we u mogen dienen. En van u alles ontvangen wat wij nodig hebben en daarmee zelfs deel hebben gekregen aan uw heerlijkheid. De heerlijkheid van uw nieuwe verbond, maar ook de heerlijkheid van uw koninkrijk zoals dat in de toekomst zal geopenbaard worden. We danken u dat we uit die rijkdom ook dagelijks mogen leven. De wetenschap dat we bij u geborgen zijn, dat u als een muur om ons heen bent, dat u ons bewaart voor de boze, voor de duisternis van deze wereld en ons leidt naar onze zoonstelling in de toekomst. En daarom vragen we, Vader, wees u ons nabij. Want dat is wat u beloofd hebt, dat niemand ons uit uw hand zou kunnen rukken. En daarom dragen we onszelf aan u op. En aan de werking en rijkdom en de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.